Wij openen de Heilige Schrift op twee plaatsen. Straks tijdens de preek gaan we nog wel meer teksten opzoeken. Maar allereerst gaan we nu naar Marcus, Marcus 10. En daarna Efeze 6. Allereerst naar Marcus 10, vers 13 tot en met 16. Een beroemd tekstgedeelte over de kinderen. En ik hoop vanmiddag ook de kinderen daar toe te spreken. En u ook als ouders, uiteraard. Hebben jullie het gevonden, kinderen? Marcus 10, vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degenen die hen bij hen brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: laat de kinderen bij mij komen en verhindert hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. Vervolgens Efeze 6, vers 1 tot en met 4. Brief van apostel Paulus aan de mensen in Efeze. Het is heel opmerkelijk dat hij in het vorige hoofdstuk, in vers 18, spreekt over het vervuld worden met de Heilige Geest. En daarna gaat hij dingen vertellen, door Gods Geest geleid, over het huwelijk. Dan een stukje wat nu aan de orde is over de verhouding, de relatie tussen ouders en kinderen. En verderop in hoofdstuk 6 over de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het is blijkbaar zo dat de Heilige Geest ook direct betrokken is bij onze huwelijken, bij onze gezinnen in de ouder-kindrelatie en ook bij ons werk morgen en overmorgen als de Heer ons de tijd weer geeft. Dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. We lezen in Efeze 6, vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, merk geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de schriftlezingen waaruit ook de teksten voor de preek zijn genomen. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Zo zong ik vroeger op de lagere school. Kennen jullie dat niet nog steeds, kinderen? Eens brachten de moeders. Het is niet helemaal goed, hè, want het waren ook vaders die dat deden. Er waren hele bekende dominees in die tijd. Die heetten rabbijnen, Hillel en Shammai heetten ze. En die vertelden dat de kinderen zo snel mogelijk naar de tempel moesten. En de een, Hillel, zei: je moet een kind naar de tempel meenemen als het op de schouders van een vader gedragen kan worden. Shammai die zei: nee, je moet een kind pas meenemen naar de tempel als het kind aan de hand van moeder kan lopen. Er was een verschil van mening over, zoals nu ook. Hè. De een die neemt zijn kind mee als het nog 2 jaar oud is en de andere bij het derde of het vierde jaar. Ik was van de week in de gemeente waar ze de kinderen helemaal niet meer in de kerk brengen. Want ja, ze begrijpt er toch niks van, dus nevendienst, kindernevendienst tot 12 jaar. En dan na het 12e jaar nog kinderen proberen de kerk binnen te krijgen, dat wordt dus erg moeilijk dan. Dus heerlijk dat hier ook vanmiddag een hoop kinderen zitten. Dus de vaders en de moeders brachten de kinderen tot Jezus. Waarom eigenlijk? Wel, er wordt ons een tip van de sluier opgelicht als we lezen dat Jezus zegt voor de dat soort mensen is het koninkrijk der hemelen. Die vaders en moeders hadden gehoord dat de Heer Jezus vaak preekte over het koninkrijk der hemelen. De allereerste preek die van de Heer Jezus beschreven staat is: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hadden de mensen gehoord? Wel, zeiden ze tegen elkaar, als het koninkrijk der hemelen dichtbij gekomen is, dan moeten we bij Jezus zijn. Dan moeten onze kinderen bij Jezus zijn. We zijn nu bijna 2000 jaar verder, hè? Weet u, ouders, wat het motief is om je kinderen bij Jezus te brengen? Dat is: het koninkrijk der hemelen is nu dichterbij als ooit. Dat koninkrijk wat met de wederkomst van Christus op aarde zal neerdalen en de hele aarde zal bedekken, zoals nu de oceaan en de bodem van de zeeën. Dit was het motief van de ouders om de kinderen bij Jezus te brengen. En daar komen ze. Sommigen op de schouders van papa, of zoals Jaaja 66 beschrijft, op de zijde gedragen. Als er meer kinderen waren, kon hij de een op de schouder nemen en de ander nam hij zo op zijn zij. En met zijn andere hand had hij het handje vast van zijn oudste zoontje. En mama ook, met de kindertjes erachteraan. De meeste gezinnen waren niet meer dan 6 of 7 kinderen, blijkt. Maar dan plotseling komt er een opstootje. Er komt een beetje ruzie, lijkt het. Want er zijn discipelen van de Heer Jezus, die 12 mannen, jullie weten het wel. Die gaan voor die ouders staan met de kinderen en zeggen: nee, dit is niet voor de kinderen om naar Jezus te gaan. En weet je waarom ze dat zeiden? In die tijd telde een kind voor het 12e jaar niet erg mee. Pas als je 12 werd, dan werd je bar mitzwa of bat mitzwa, dus dochter of zoon van de wet. En voor die tijd werd een kind wel vergeleken met heidenen. Want een kind voor het 12e jaar, zei men, kan ook de Torah nog niet houden. De 5 boeken van Mozes in acht nemen. Dus kinderen hadden niet zo'n hoge waarde in die tijd. De ouders hielden wel veel van de kinderen, tuurlijk, maar ze telden niet erg mee. En bovendien, als het over het koninkrijk der hemelen ging, ach, dat zouden die kinderen toch niet begrijpen. Dus de discipelen dachten, ze snappen er toch niks van, laat ze alsjeblieft maar blijven, want de meester, Jezus, heeft andere dingen te doen. En dat ziet de Heer Jezus. En dan is hij zeer verontwaardigd. Het woord in de grondtekst geeft aan dat het toornige verontwaardiging is. En hij zegt tegen de discipelen: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want door zulke is het koninkrijk van God. Of voor dat soort mensen, voor zulke mensen, is het koninkrijk van God. De kinderen worden bij de mensen gerekend. Jullie kinderen worden vandaag ook bij de mensen gerekend. Wat betekent nu dat voor dat soort mensen, voor zulke mensen als jullie, het koninkrijk van God is? Betekent dat kinderen eenmaal wat makkelijker geloven, wat makkelijker iemand vertrouwen die boven hen staat? Jij vertrouwt je papa en mama ook gewoon, in het algemeen is dat toch zo, hè? Is dat het? Nee. Ik vind de beste uitleg van deze tekst nog altijd van de Amerikaan Gundry, die zegt, nadat hij alle uitleggingen heeft overwogen: Jezus bedoelt te zeggen, voor kinderen die door hun ouders bij hem gebracht worden, is het koninkrijk der hemelen. Dus niet zomaar voor kinderen in het algemeen. Voor jouw buurkinderen. Nee, als jij door jouw papa en mama bij de Heer Jezus gebracht wordt, is voor jou het koninkrijk der hemelen. Zo belangrijk is het dat wij als ouders onze kinderen bij de Heer Jezus brengen. Dus niet als we op een afstand blijven. Niet als we zeggen, stilzitten in de kerk jongens. En als je goed stilgezeten hebt, is goed gegaan vandaag. Fijn. Dat is niet onze kinderen bij Jezus brengen. Ja, wat is het dan? Wel, voordat ik wat praktisch daarover ga zeggen, eerst een vraag. Bent u zich bewust, ouders, dat u uw kind of kinderen bij de Heer Jezus gebracht heeft en brengt? Spurgeon die zegt, als je dat niet doet, is een van de ergste zonden die een mens kan doen. Hij zegt, dan ben je een dienstknecht van de Satan. Want de Satan wil niet dat onze kinderen bij Jezus komen. Wie een ziel tegenhoudt van Jezus, doet het meest duivelse werk van de duivel, zegt Spurgeon. Dat is nogal wat. Laat ik het eerst eens aan de kinderen vragen. Hoe denken jullie kinderen dat het is als je bij de Heer Jezus gebracht wordt? De Heer Jezus is in de hemel. Die kun je niet zien. Zoals toen die vaders en moeders, die konden de Heer Jezus wel zien. En ze liepen met hun kinderen naar de Heer Jezus toe. Hoe moet je nu bij de Heer Jezus gebracht worden? Hoe moet jij bij de Heer Jezus komen? Nou, voor jullie kinderen is het heel eenvoudig hoor. Want als de Heer tegen je zegt dat je bij hem mag komen, heb je een papa en een mama die je brengen. Die je brengen. Zoals deze mensen. En zij brachten hun kinderen tot Jezus. Als je klein bent, word je gebracht. Dat is makkelijk. Je hoeft alleen maar te vertrouwen op wat papa en mama zeggen over de Heer Jezus. En weet je wanneer dat gebeurt? Als je net zoals ik vroeger dat gebedje gaat leren. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit de beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Ik heb uitgerekend dat ik het minstens 4000 keer gezongen heb in mijn leven. Minstens 4000 keer. Je mama die je dat leert, of je papa die je dat leert, die brengt je bij de Heer Jezus door te leren om voor je bed te knielen en dat je mag praten met de Heer Jezus. Er is in het verleden een dominee in Nederland geleefd, in Zeeland, die heette Koelman. Die schreef over de opvoeding, de plichten van de ouders, heette dat boek. En die zegt, het allerbelangrijkste is dat je met de kinderen praat over de Heer Jezus. Dat je met ze praat over hemel en hel. Over bekering, onbekeerd blijven en geloven. Over al die dingen die in de Bijbel staan. Dat je praat met je kinderen, zodat ze leren met God te praten. Met God te praten. Jullie worden bij Christus gebracht, kinderen, omdat je ouders je leren met God te praten. Nou, dat versje van vroeger, hè, dat heb ik wel eens een keer een beetje angstig opgezegd, want ik sliep toen ik heel klein was met mijn broer op een grote donkere zolder waar geen lampje was. En ik was bang voor de muizen die op die zolder waren. En ik was bang in donker. En dan voelde ik, dit is niet zomaar hoor, als ik dan bid, Heere, houd o deze nacht over mij getrouwde wacht. Ik had al in de gaten als klein kind, als de Heere mij niet bewaart, dan word ik de hele nacht bang. Kan ik niet slapen. Als de Heere niet bij me is, ben ik alleen. Hebben jullie het ook wel eens, dat je denkt van, ik voel me zo alleen. Begin dan maar. Ik ga slapen, ik ben moe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Als ik nu de ouders aankijk en ik zeg tegen ze opnieuw, zijn jullie ervan bewust dat je je kinderen tot Christus hebt gebracht en dat je ze daarbij brengt? Wat zeg je nu? Nou, dominee, inderdaad, ik leer ze het kindergebedje en de kinderbijbel wordt gelezen uiteraard. En dat heb ik zelf ook al gemerkt in veel gezinnen. Onder jullie is er veel meer, is er ook, nadat je de kinderbijbel gelezen hebt, dat je erover gaat praten. Geweldig. En ook dat je samen gaat zingen. En in sommige gezinnen wordt er ook nog een tekst geleerd. Dus als u zegt, dat is wat ik poog, wat ik probeer om zo mijn kinderen bij Christus te brengen, dan denk ik dat het heel goed is. Maar nog een vraag. De basis waarop u dat doet is, zei ik straks, het komende koninkrijk. Uw kinderen moeten er klaar voor zijn als Christus straks terugkeert op de wolken en daarna zijn voeten zet op de olijfberg bij Jeruzalem, dat ze er klaar voor zijn. Dan is het ook belangrijk dat je een goed beeld hebt van hoe God eigenlijk naar je kinderen kijkt. Mag ik daar wat over zeggen? Hoe kijkt God eigenlijk naar onze kinderen? Er zijn mensen die zeggen, net zoals in de tijd dat de Heer Jezus deze woorden uitsprak, de kinderen zijn bij God niet zo heel waard, want het gaat erom dat God alleen zijn uitverkorenen ziet. God ziet alleen op zijn volk neer, mensen die er op bekering gekomen zijn. En hij heeft ook niet zoveel met de kinderen. Natuurlijk, ze moeten gedoopt worden. Ze moeten het teken en zegel van het verbond hebben. Maar dat heeft verder alleen waarde als ze tot bekering komen. Is dat zo? Dominee, zal ik u eens wat zeggen? Ja, zegt u het maar. Er zitten zoveel mensen in de kerk. En ik heb door de jaren heen dat ik in verschillende kerken gekerkt heb, gemerkt dat het overal hetzelfde is. Die alleen voor de vorm in de kerk zitten. Ze zijn zelf wel gedoopt en ze horen bij het genadeverbond. Daar zal ik allemaal niks van zeggen. Maar als u praat over kinderen tot Christus brengen, als u praat over ernstig leven, dan heb ik daar grote vraagtekens bij. Er zijn zelfs mensen in de kerk, dominee, die door de week in zonde leven. En u weet dat niet, want u ziet ze niet, maar ik zie het wel. U wilt toch niet zeggen, hè, dat God dan nog iets met die kinderen van die mensen heeft, hè? Dat kan toch niet zo zijn dat God dan nog met liefde neerkijkt op kinderen van mensen die dus huichelachtig leven. Die in wezen goddeloos leven. Ik moet u uit de droom helpen. Juist die kinderen ziet God met grote bewogenheid aan. Mag ik u dat bewijzen? Er is een tijd geweest in Israël, door Ezechiël beschreven, dat de mensen in Israël hun kinderen zelfs naar de offerdienst van de Moloch brachten. Dat was kort gezegd, om de vruchtbaarheid van het land te bevorderen, moest er een offer gebracht worden. En die priesters van de Moloch zeiden, en als u uw kinderen offert, krijgen we rijke oogsten. Die priesters dachten aan de toekomst. Je moet je kinderen prepareren voor een betere toekomst met grote oogsten. En dan moet je soms een offer brengen. De baby's van een gezin worden in principe geofferd om die goede oogsten voor elkaar te krijgen. En er werden zonder zwaar tromgeroffel. Dezelfde sound die je nu hoort in de disco's. Exact dezelfde sound. En onder invloed van drugs werden de kinderen door priesters uit de handen van de moeders gerukt. Die gillend protesteerden, maar tevergeefs. En die kinderen werden in een gapend gat van een stierbeeld gegooid. Net onder de kop was zo'n gat. En als een kind er doorheen gegooid werd, dan kwam het in een hels vuur terecht. En verbrandde het. Wel, kun je nog goddelozer ouders voorstellen dan deze ouders? Kan God nog iets met die kinderen hebben? Ja. Ezechiël 16, vers 20. Daar horen we God heel verontwaardigd zeggen. Zoals Jezus later zo verontwaardigd was. U nam uw zonen en uw dochters die u voor mij gebaard had. En u bracht ze als offer. Waren uw hoererijen niet genoeg dat u mijn kinderen geslacht hebt? Ze het prijs gegeven toen u hen door het vuur liet gaan? Proef je de verontwaardiging, de toorn van God. Het zijn mijn kinderen, zegt hij. Ouders, moeders, u heeft uw kind niet gebaard voor uw man, voor uzelf, maar voor God. En de Heere zegt, het zijn mijn kinderen. Ja, hoe moet je dat dan zien, dominee? Nou, Calvijn die heeft dat heel bijbels onder woorden gebracht. Die zegt, er zijn twee soorten kinderen van God in de kerk. De kinderen van God die nog niet bekeerd zijn en die al wel bekeerd zijn. Calvijn die zei dus niet, het verbond is pas wat, heeft pas nut als je tot bekering komt. Nee, God ziet de kleinste kinderen. Hij ziet ze al in de moederschoot. En hij zegt, het is mijn kind. Alle kinderen in de kerk die vanavond hier zitten, of die thuis al op bed zijn gelegd, of om andere redenen thuis gebleven zijn, die gedoopt zijn, worden door God mijn kinderen genoemd. Er stond ooit een dominee in Rotterdam-Kralingen, je heeft zijn naam wel eens gehoord, Van der Groe heette die. Ja, dat is al een hele tijd geleden. Die schreef een catechismusverklaring. En Van der Groe zegt, hoe moet je nou aankijken als ouders tegenover je kinderen? Ik zal het u zeggen. U moet de kinderkens der gemeente houden voor ware christenen, totdat ze in het vervolg het tegendeel klaarlijk betonen. In hedendaags Nederlands. Ouders, uw kinderen moet u beschouwen als kinderen van God, totdat ze het tegendeel in hun leven laten zien. Dat is de reformatorische leer. Wil het dan zeggen dat alle kinderen automatisch zalig worden? Wel nee. Het wil zeggen dat God alle kinderen heeft bestemd voor het koninkrijk der hemelen. En dat de enige reden dat je er niet komt, je onbekeerlijkheid is. Dat je je zonde niet beleidt en laat. Dat je gewoon doorgaat met je papa en mama niet te gehoorzamen. En net te doen of je broertje niet belangrijk is en spullen van hem afpakt. En je zusje zit te treiteren alsof het helemaal gewoon is. Dit soort verschrikkelijke zonden, die zorgen ervoor dat jij zelf ervoor kiest om niet in het koninkrijk van God terecht te komen. Dus zelfs de kinderen van ouders die niet zo gelovig handelen, worden door God gezien als zijn kinderen. Dat is wat. In Ridderkerk, of moet ik die kant uitwijzen, ik weet het nooit. Ridderkerk is daar, dacht ik, hè. Daar is een dominee gestaan die Ridderus heette. Ridderus. Een oudvader. En die zei, als kinderen van goddeloos levende ouders toch voor de Heere zijn, waarom zouden de kinderen van wedergeboren christenen dan niet voor de Heere zijn? Wat een troost. Als u tot geloof kwam als ouders, mag u zeker weten dat uw kinderen voor de Heere zijn. En dan noemt hij het voorbeeld van Jerobeam, die uiterst goddeloze koning. Die had een kind waarvan de Heere zei, ik zie er iets goeds in. Weet u waarom in het Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 17 staat dat gelovige ouders niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen als die jong sterven? Dat is op grond van alle dingen die ik nu net verteld heb. Ze zijn door God aangenomen als zijn kinderen. En zij konden nog niet tot Christus gebracht worden en daarmee ook zelf tot geloof komen. Ze konden wel tot Christus gebracht worden, maar nog niet persoonlijk tot geloof komen. Op grond daarvan hebben onze vaderen gezegd, als ze nu in die periode sterven, hoef je niet te twijfelen aan hun zaligheid. Want God heeft ze als zijn kinderen al aangenomen. En ze konden zichzelf nog niet blokkeren voor het koninkrijk. Ze konden zichzelf nog niet beroven van de hemel. Misschien heeft u het wel eens gehoord. Ik vind dat zo'n prachtig voorbeeld van een moeder die een stervend kind in haar hand houdt en op grond van het verbond van God pleit voor de zaligheid van haar kind. En ook de zekerheid die ze uitspreekt. Het was mevrouw van Hal. Haar man was een heel bekend figuur in de tijd van het Reveil, ook in het verleden ergens. Kinderen waren er een aantal mensen die heel veel betekend hebben in de kerk. Bilderdijk is zo'n naam en Da Costa en Van Hal. En mevrouw Van Hal die moest aanzien hoe haar kind ging sterven. En ze nam dat kind in haar armen. En weet je wat ze zegt? Ga mijn kind, Jezus doet je al tot zich komen voordat ik je bij hem kan brengen. Ik zal je in ieder geval niet verhinderen. En ook die terugwensen uit de armen die je ontvangen. Ga mijn kind, zodat waar zoveel volwassenen wegblijven, zijn huis vol worden. Kijk, deze vrouw, deze moeder, heeft natuurlijk al tijdens haar zwangerschap zo met haar kind bezig geweest. Dat is zo heerlijk als ik dat hoor van moeders. Dat voordat hun kinderen geboren zijn, ze die kinderen al zo in hun hart hebben gesloten. Ja, dominee, en als dan zo'n kind inderdaad gestorven is, als het nou mijn kind is geweest, dat ik moest verliezen. U zult dat wel meegemaakt hebben in de gemeente, hoe verschrikkelijk dat is. Nou, dat is waar. Ik heb wel eens van een vrouw van over de 80 jaar gehoord die haar 12-jarige kind moest missen. Ze zei tegen me, dominee, u moet nooit denken dat een moeder hier overheen komt. Een vrouw komt hier nooit overheen. En dan vind ik het zo troostrijk als ik de woorden van Jonathan Edwards mag laten klinken. Misschien wel de beroemdste Puriteinse oudvader die er geleefd heeft. Een man die voor duizenden mensen het middel is geweest tot een bekering. Jonathan van Edwards zegt over deze dingen. Iedere christen die ons is voorgegaan, wacht om ons te verwelkomen. Daar zal een kind zijn dat we hier beneden verloren, maar daar terugvinden. Zitten hier vrouwen, moeders, die het hebben meegemaakt. Kind wat u hier verloor, zult u daar terugvinden. Want hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Want omdat u ze brengt bij mij, voor de zulke, is het koninkrijk der hemelen. En jullie jongens, ja, jullie mogen je ouders gehoorzaam zijn. Efeze 6, vers 1. Jullie mogen je ouders gehoorzaam zijn. Is dat niet heerlijk? Niet altijd, dominee? Ja, dat weet ik dan wel al te goed. Maar waarom is het dan niet fijn? Omdat ik vaak geen zin heb om mijn ouders gehoorzaam te zijn. Oh? Maar als het nou zo is, dat je ouders degene zijn die je bij Jezus hebben gebracht, dan zijn je ouders dus hele belangrijke mensen. Ze zijn uniek. Er is verder niemand in de wereld die jouw papa is of jouw mama is. En zij hebben jou bij de Heer Jezus gebracht. Dan kijk je heel anders naar je papa en je mama. De Heer Jezus gebruikt jouw vader en moeder om jou voor te bereiden op de wederkomst van Christus. Er komen hele zware tijden aan in Nederland, trouwens in heel de wereld. Want voor de wederkomst van Christus breekt er nog een periode aan die de Bijbel, de Heer Jezus zelf ook, de grote verdrukking noemt. We zullen ontdekken, kinderen, dat we in de aankomende jaren zitten te schreeuwen om gelovige ouders. En dat ook onkerkelijke mensen naar ons toe gaan komen, omdat ze het niet meer zien zitten. Want de liefde van veel mensen in de wereld gaat verkillen. En het is al bezig. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf en de ouderen ongehoorzaam. Zonder natuurlijke liefde. Denk aan heel die LHBT-gekte die ontstaan is. Overigens, als we het daarover hebben, ik vind het een heel duidelijk teken dat we in de eindtijd gekomen zijn die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Heeft u wel eens gehoord van uitspraken van de Heer Jezus die niet in de Bijbel zijn gekomen zijn? Die niet in de evangelie vindt? Die zijn vaak bij de kerkvaders bewaard gebleven. We weten nooit helemaal zeker of het van de Heer Jezus is, want het is dus niet opgetekend in het evangelie. Maar één zo'n uitspraak die heel veel gezag heeft gehad in de kerk, was deze. Toen de Heere gevraagd werd wanneer zijn koninkrijk zou komen, heeft hij hun geantwoord, de discipelen, heeft hij hun geantwoord, als die twee waren, één zullen zijn. Als het buitenste zal zijn als het binnenste. Als het mannelijke zal zijn als het vrouwelijke. Zonder dat er nog mannelijk of vrouwelijk zijn zal. Daar moest ik aan denken toen ik dat las, dat bazenverhaal van die minister die zegt, moeten we genderneutraal speelgoed hebben. Begrijpt u hoe ver het al is? Als het vrouwelijke zal zijn als het mannelijke, zonder dat het nog vrouwelijk en mannelijk zal zijn, de Satan, de diabolos, die gooit alles door elkaar. En hij wil de gezinnen vernielen, de huwelijken vernielen. We leven in een tijd waarin het belangrijker is als ooit, kinderen, dat je gehoorzaam bent aan je ouders. Vooral als ze over de Heer Jezus praten en over het leven met de Heer Jezus praten. Want straks heb je daar buiten niemand meer die jou dat kan gaan vertellen. Eert uw vader en moeder, staat er. En er staat ook iets bij. Opdat je lang leeft op de aarde. Dat is niet dat je oud zult worden. Maar in het Nieuwe Testament wordt ermee bedoeld dat je je leven verlengt, ook al ben je straks gestorven, want je zult weer opstaan in Gods koninkrijk en eeuwig je leven verlengen. Wie nu gehoorzaam is aan zijn ouders, ook als hij 16, 17, 18, 19, 20 is, wordt beloond. God belooft: ik zal je leven verlengen tot een eeuwigheid. Lang leven op de aarde is nieuwtestamentisch. Lang leven op de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En dit is het eerste gebod met een belofte, staat er. Het eerste gebod met een belofte. Heb je ook een tweede gebod met een belofte? Jawel. Dat staat in Deuteronomie 22. Daar wordt gezegd: als je het moederdier spaart, de vogel die op het nest zit, opdat ge lang leeft op de aarde. Het eerste gebod met een belofte is: eer je vader en je moeder. Het tweede gebod met een belofte is: eer het moederdier op het nest met haar jongen onder zich. Is er soms verband tussen die twee? Bedoelt de Heere soms dat we in het bijzonder onze moeders moeten eren, die veel meer nog als onze vaders het meeste met ons praten, met ons doen, het meeste bij ons zijn, die ons gebaard hebben, die ons gevoed hebben, onze luiers verschoond hebben en altijd bij waren als we verdrietig waren, als we schaafwondjes hadden, als we het niet meer zagen zitten. Eer je vader en je moeder. Eerste gebod met de belofte. Sommige jongeren hebben meer met een hond en een kat als met hun vader en moeder. Zoals in Nederland heel veel mensen meer met dieren hebben als met mensen. Is dat geen teken dat er iets misgaat in onze samenleving? Natuurlijk, je ouders die kunnen zich zo slecht gedragen dat je ze niet meer mag gehoorzamen zelfs. Dat staat hier ook, hè? Gij ouders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Je kunt je kinderen tot toorn verwekken. Als ouders, door je slecht te gedragen tegenover je kinderen. Door ze altijd maar af te kabben en bits te doen tegen ze. En nooit iets goeds. Altijd maar kritiek op ze te hebben. Martin Boetser, de bekende reformator, die zei hiervan: dat soort ouders vergallen de levens van hun kinderen. Ze vergallen hun leven. Ja, dominee, als ik nou bij die mensen hoor die het niet goed gedaan hebben. Ik erken dat ik in de opvoeding gefaald heb. En ik weet niet hoe het moet veranderen. Bedenk dan, mijn broeder en zuster, dat u ook een kind bent. En Jezus zegt ook tegen u, laat de kinderken stop bij komen. Misschien hebt u verzuimd om naar de Heer Jezus toe te gaan. En heeft u gedacht vanuit uw eigen kunde, opvoeding, uw kind te wel kunnen opvoeden. Uw inzicht, uw intelligentie. Het is misgegaan. Misschien moet je elke dag wel als een kind naar de Heer Jezus toe kruipen. En zeggen, Heer, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En zo kan ik ook mijn kind opvoeden. En misschien mag ik u helpen met een Bijbelse metafoor, een Bijbels beeld. In Spreuken 20 vers 20 staat, je moet de jongeling onderwijzen naar de eis van zijn weg, zodat hij als hij oud geworden is, daar niet van zal afwijken. De rabbijnen hebben dat geweldig mooi uitgelegd. Die hebben gezegd, weet je hoe je dat moet zien? Hoe moet je nou een jongen onderwijzen? Hoe moet je een meisje onderwijzen overeenkomstig de weg die het moet gaan? Hoe zet je ze goed op weg? Dan zeggen de rabbijnen, dan moet je twee dingen doen. Je moet naast je kind gaan zitten en de arm om hem heen slaan. En met de andere hand, met je vinger, wijs je de weg. En dat moet je alle twee doen. Als je alleen maar de weg wijst, dan word je een wettische ouder. Zo moet het, zo wil ik het, en zo gebeurt het. Maar als je tegelijkertijd je arm om je kind slaat, kun je niet wettisch worden. Want het kind merkt jouw liefde. En je hebt dat kind lief. En dan zeg je, joh, ik denk dat dit de beste weg is. Vind jij ook niet? En zeiden de rabbijnen, je kunt er niet ook alleen maar de arm om het kind heen slaan, zonder de weg te wijzen. Want dan doe je wel lief tegen je kind. En dan ben je misschien wel heel tolerant. En dan laat je het kind de eigen keuzes maken, zoals dat heet. Maar je verzuimt iets wat van fundamenteel belang is. Om het kind de weg te wijzen. In het leven. Moet alle twee. Tegelijk. Mooi, hè? En als wij weten, ouders, dat Jezus de weg tot het koninkrijk is. En zelfs de deur waardoor je op de weg komt. Alles heeft hij al klaar liggen. Je hoeft alleen maar die goede werken die hij heeft voorbereid, volgen. Daarin wandelen, zegt Paulus. Dat geeft rust. Dan weet je, soms moet ik met Luther mee zeggen, Heere, ik heb het niet goed gedaan. Maar ik kan niet verder zien dan dit, vergeef het mij. En je mag je ook soms zeggen, Heere, wat een wonder dat u mij gebruikt om een kind lief te hebben. En veiligheid te bieden. Het gevoel te geven, papa, mama, houd van mij, begrijp mij, is bij mij. En papa en mama die wijzen me ook de weg. Die laten me zien hoe het moet in het leven. Die laten me niet alleen tobben. Ze zijn er voor mij. Wat een zegen als je zo met je kinderen mag optrekken. Ja, dominee, en als het dan niet lukt. Ook niet als je alles op je knieën hebt geprobeerd. Het gaat toch mis. Ja, dan blijft alleen maar over dat je op je knieën zakt en zegt, Heere, ik wil mijn kinderen niet tot toorn verwekken. Want er is het kind niet mee gebaat en ik ook niet. Ik heb grenzen aangegeven, die blijven ze overschrijden. Er is geen weg meer die ik nog kan bewandelen. Maar u wel, Heere. Ik leg nu de namen van mijn kinderen of kind bewust in uw handen. Heel bewust. In het vertrouwen dat u de naam of de namen van mijn kind, kinderen daarin graveert met onuitwisbaar schrift. Kan ze niet meer bereiken. En ik zeg, Heer Jezus, neem Heer zijn of haar bij de handen. En leid uw kind, want het is gedood. Totdat het aan de eeuwige stranden de rust vindt. In dat geloof mag je zeggen, ik geloof, Heere, dat er een tijd zal komen dat u zich zult ontfermen over dit afkerige kind. Al zal ik het niet meemaken, dan ga ik toch zingen. Hij, zij zullen u eerbiedig vrezen. Zolang de zon en de maan zal schijnen. En ook als ik er straks niet meer ben, Heere, en toch de zon en de maan nog schijnen, zult u het nageslacht van mij ten hulpe wezen. Want ze zijn gedood. U heeft gezegd, ik heb ze bij hun naam genoemd. Ze zijn mijn. Dat is wat Jezus deed als de kinderen bij hem gebracht werden. Hij vroeg ze eerst naar hun naam. David heet jij, of Rachel, David, Rachel. Kom, mijn kind. En dan legt hij ze de handen op. Dan zegende hij ze. En dan omhelsde hij ze. Ik heb je bij mijn naam geroepen, mijn zoon, mijn dochter, je bent mijn. Op dat verbond, op die trouw van onze verbondsopvormen, mogen ook ouders pleiten die de kinderen een andere weg zien gaan dan die ze zelf hebben gewezen. In het geloof dat hij nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen.